Goedemorgen allemaal. U allen een gezegend Pinkster weekend toegewenst. Als wij de naam van Jezus ronddragen in ons leven en als de geest van God vaardig over ons is, dan zijn we zeer gezegende mensen en dan zijn we ook tot zegen voor andere mensen. En hoe heerlijk is dat wij met elkaar dat mogen zingen. Dat Jezus Christus gekomen is om ons zondaren zalig te maken. En dat wij een prachtige, een heerlijke toekomst hebben. Afgelopen week was ik nog even in het ziekenhuis. En iemand die het moeilijk had, die gaf dat ook aan. En ik sprak met hem, ik zeg maar één ding, wat er ook gebeurt. Je lichaam zal volkomen anders worden. Als je Jezus leert kennen, datgene wat nu een gebrek is, een tekort is, dat het allemaal overgeplaatst gaat worden naar een eeuwig verheerlijkt lichaam. En dat is het prachtige, dat is de hoop die wij mogen hebben. En met die zekerheid mogen we door het leven gaan dat wij dat ontvangen hebben door het offer van de Heer Jezus Christus. Dus mogen de Geest van God ons echt daarin helpen, sterken, die belijdenis hoog te houden in ons leven. Wij gaan naar Handelingen hoofdstuk 4. We gaan niet naar Handelingen 2, ik heb geen vergissing gemaakt. Handelingen hoofdstuk 4. En dan gaan we een stukje lezen. En dan lezen we vers 1 tot en met vers 13. Handelingen 4. En er staat geschreven. En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden en het aantal mannen werd ongeveer 5000. En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen. Ook Annas, de hoge priester, en Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hoge priesterlijk geslacht behoorden. En toen ze hen in het midden hadden doen staan, vroegen zij, door welke kracht of door welke naam hebt u dit gedaan? Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen, leiders van het volk en oudsten van Israël, wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, laat het dan bij u allen en bij het volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Toen ze nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Tot zover deze woorden uit Handelingen 4. Ik wil een zegen vragen. Heere God in de hemel, we danken u deze ochtend. Op zoveel plekken in de wereld komen er christenen samen en die belijden datgene wat u gedaan hebt. Dank u wel, uw werk gaat door in deze wereld. De geest van God uitgestort, het evangelie wordt verkondigd, mensen worden toegerust. En dat zal door blijven gaan totdat die grote dag zal komen, dat de beloofde Messias, Jezus Christus, terug zal komen. Zal regeren tot in alle eeuwigheden. In die tussentijd, Heere God, willen wij vragen dat u ons helpen wilt, dat wij een weerspiegeling zullen zijn van u en dat de geest van God ons zal gebruiken en mag gebruiken. Heer, wil uw woord deze ochtend ook zegenen aan ons allen. Dat we het zullen begrijpen en dat we het vast zullen houden. Met alle wisselingen die er zijn in de gedachten van mensen en wat er op ons afkomt en wat er in de wereld gebeurt. Geef dat wij onverkort zullen doen datgene wat uw woord zegt. Want daarin ligt rust, veiligheid en bescherming. Dat bid ik u uit genade in Jezus' naam. Een christelijke schrijver heeft in zijn boek over de manieren waarop het evangelie verkondigd wordt, het volgende geschreven over de discipelen van Jezus. En ik citeer maar een paar dingen van hem uit het boek. Hij schreef: op het moment dat de discipelen geroepen werden door de Heer Jezus om hem te volgen, waren het mannen die allemaal zo hun eigen idee hadden. Het was een samenraapsel van allerlei karakters. Het was geen homogene, eensluidende groep. Allerlei verschillen waren er. De een die was timide. De ander was op de voorgrond tredend. Er was een haantje de voorste bij. En weer een andere was een kleingelovige. Maar in zijn boek vermeldt hij het getuigenis van mensen in de eerste eeuw na Christus, dat diezelfde discipelen later de wereld op zijn kop hebben gezet. Nou, hoe is die verklaring naar voren te brengen? Waardoor was het daar zo'n radicale transformatie? Hebben ze een spoedcursus gevolgd van evangelisatie? Nee. Hebben misschien engelen namens hen het evangelie uitgevoerd? Dat kan ook niet, want volgens het getuigenis van het Nieuwe Testament zijn het deze discipelen geweest die het evangelie verkondigd hebben. Zouden ze geestverrijdende drugs gebruikt hebben? Krachtpillen genomen hebben? Nee. Er is maar één juist en één verstandig antwoord, waardoor deze mensen van het ene moment op het andere moment compleet anders werden. Het was de komst van en de toerusting door de Heilige Geest. En de Geest van God die vormde deze bange, onhandige, timide mannen om tot moedige, onbevreesde, onoverwinnelijke profeten van God. En zodra de Geest van God op hen neerdaalde, in hen ging wonen, werden hun gedachten en hun daden werden daar aangestuurd door hemelse heerlijkheid. En de opdracht die de Heer Jezus deze mensen gaf, die hebben ze ook uitgevoerd. Onverkort hebben ze dat woord van God gepredikt. En vanaf dat moment was daar namelijk een andere helper in hun hart. En zo wordt ook de Heilige Geest genoemd. En dat heeft grote verandering teweeg gebracht. Nou, om die diepte van die verandering goed naar voren te laten komen, is het goed als we eens gaan kijken het verschil hoe die discipelen vroeger waren en hoe ze nu zijn. Als je terugleest in het Nieuwe Testament, dan zie je dat in en rondom de lijdenstijd hun zwakheid duidelijk naar voren toe komt. Bij het laatste avondmaal is het Judas Iscariot, die verdwijnt, die loopt weg. De maaltijd die wordt met elkaar gegeten, de smaak van het brood en de wijn is nog op hun tong. En dan neemt Jezus het woord en dan zegt hij dat hij gaat vertrekken. In Johannes 13 zegt hij daar: kinderkens, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken, zoals ik gezegd heb tegen de Joden. Zo zeg ik het ook nog tegen u nu. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Nou, hun magen, die draait als het ware om in hun lichaam. Ze moesten het gaan doen zonder Jezus. En ze waren hier ontroerd over. En zelfs toen Jezus op dat moment hen opriep, uw hart worden niet ontroerd, verdween de onrust en verdwenen de vragen niet. Ze waren van hun stuk gebracht. Geschrokken reageren ze, op de woorden van Jezus. Als dan Jezus tegen ze zegt, nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. De discipelen begrijpen niet wat hier allemaal uitgesproken wordt. Dat blijkt wel uit de vraag van Thomas, want die reageert daar direct op. Heren, wij weten niet waar u naartoe gaat. Hoe weten wij dan de weg? Ook bij de leider van de discipelen zie je de onstandvastigheid. Hij verloochent de Heer Jezus Christus, vervloekt zichzelf en zweert. En dan roept hij het uit, ik ken deze mens niet. En dat zijn uiteindelijk alle discipelen die Jezus in de steek laten en ze vluchten. Hoe is dat na de opstanding van Jezus? Hoe gaat het met de discipelen daar? Niet veel beter. Bij de opstanding van Jezus zijn ze verbaasd te ontdekken dat zijn lichaam niet in het graf is. En diezelfde avond komen die mensen komen dan bij elkaar. 10 van de 12 zijn ze daar. Weet u in welke hoedanigheid? Johannes 20 vers 19 die zegt, en die laat zijn licht daarover schijnen. De tekst zegt, 's avonds zaten de discipelen bij elkaar. Ze hadden de deur op slot gedaan. Stiekem, achter een gesloten deur. De evangelist Johannes die zegt, waarom was dat? Omdat zij bang waren voor de Joden. En die avond komt de Heer Jezus, die komt dan bij hen. En die praat met die 10 angstige mannen. En dan gaat hij weer weg. En later komt dan Thomas binnen. Hij was er niet bij toen Jezus die groep discipelen opzocht. Thomas die hoort voor het getuigenis van de apostelen. Die zeggen, we hebben de Heere gezien. Hij is hier in ons midden geweest. We hebben hem gezien. Maar dat is voor hem absurd. Als ik zijn littekens niet kan zien en voelen, dan zal ik beslist niet geloven. Verontrust, angstig, twijfelend. Zo zou je dus die discipelen kunnen bestempelen. Het waren absoluut geen dappere helden. Op het moment dat het anders loopt, zie je dat het verkeerd gaat met ze. Als ze geconfronteerd worden met de dood en het lijden van de Heer Jezus Christus, dan is het helemaal over met ze. Er is echt niets lovends over deze mensen te zeggen. Geen van hen had een vooraanstaande positie in een Joodse synagoge. Ook waren ze niet onderdeel van het Levitische priesterschap. De meeste waren gewone arbeiders. En ze hadden alleen maar een basiskennis van hun beroep. Misschien waren er een paar die uit een rijkere familie kwamen, de zonen van Zebedeus. Maar in zijn algemeenheid, allemaal waren het gewone, simpele mensen met niet veel geld. De meeste waren opgegroeid rond het meer van Galilea, arm gebied in Israël. Ze hadden geen hoge opleiding, geen universitaire titels hadden ze. En waarschijnlijk de enige opleiding die ze gevolgd hadden, was het doorlopen van het leerprogramma van een plaatselijke synagoge. Al met al, niet echt een hoogstaand, goed geschoold gezelschap. En je vraagt je dan af, hoe kan Jezus nou dat soort mensen gebruiken? Hoe kan dat? Ze waren impulsief. Ze hadden allerlei vooroordelen die regelmatig naar voren kwamen, naar boven kwamen. Kortom, deze mannen, uitgekozen door Jezus om volgeling van hem te zijn, daarvan verwacht je niet dat ze in staat zullen zijn om de wereld te winnen voor koning Jezus. Misschien zegt u wel deze ochtend, Pinkstermorgen, nou, dat waardeer ik toch niet zo hoor, broeder van Kerk, wat hier allemaal doorgegeven wordt. Het is zo negatief. Maar gemeente, als we een studie maken, gebaseerd op de evangelie, dan is dat wat er naar voren toe komt in het leven van die mensen. Voor de komst van de geest in hun leven droegen ze het kenmerk dat ze niet zouden slagen in de leerschool van Jezus. Maar onze heiland, die kende deze mensen. Hij kende hen meer dan dat zij zichzelf kenden. Jezus, die wist dat Judas bedriegelijk was. Dat Petrus opvliegend was. Dat Thomas worstelde met twijfel. Dat Johannes een dromer was. Hij wist hoe zij soms kleinzielig, zelfzuchtig, zwak konden zijn. Hij wist dat zij van zichzelf altijd dachten, wij zullen loyaal zijn aan Jezus. Maar als het erop aankwam, was het over en uit. En de Heer Jezus Christus, die wist dat er een andere dynamiek nodig was. Noodzakelijk was om dat reddingsplan van God van deze wereld, om dat uit te werken. Dat er evangelisatie van zondaren zou zijn en het stichten van een wereldwijde gemeente. En Jezus wist dat de enige manier dat de discipelen grotere werken zouden doen dan hij gedaan had, dat dat alleen maar mogelijk zou zijn als Gods geest vaardig over hun leven zou zijn. De discipelen zelf, die waren zich dat niet bewust. En overmoedig is het ook Petrus, die dan in het verleden tegen Jezus de belofte doet, ik zal mijn leven voor u inzetten. Al zou iedereen en alles aanstoot aan u nemen, ik zeker niet. Komt u dat bekend voor? Kent u dat ook in uw leven? We hebben daar allemaal wel eens last van. Denkende of uitsprekende dat wij Jezus trouw willen volgen, maar dan ineens zijn wij net zoals Petrus, de falende Petrus. Wel woorden, maar daden erbij die niet bij passen. En op zo'n moment besef je maar al te zeer, mijn ingebeelde, hoogstaande geestelijke staat is toch niet zo hoog als dat ik dacht. Aan het begin van het boek Handelingen zijn er twee veranderingen die plaatsvonden in de levens van de discipelen. Toen de Heilige Geest over hen kwam. De eerste verandering is dat hun angstige terughoudendheid omgevormd werd tot een vrijmoedige houding. Ik zei het aan het begin van mijn prediking. Angstig waren ze. Uit vrees voor de Joden verborgen ze zich. Verstopten ze zich achter gesloten deuren. Ze wilden niet aangezien worden dat zij volgeling waren van de heiland. Maar na Pinksteren zie je dat er geen schroom meer is. Geen terughoudendheid meer is. Ze trokken door de straten van Jeruzalem. Ze gingen naar de tempel van Jeruzalem. En ze gingen die binnen. En ze gingen prediken. De mensen dringend oproepen te geloven in de Heer Jezus Christus. Zich te bekeren. In Handelingen 2 staat er geschreven over Petrus. En met nog meer woorden getuigde Petrus. En hij vermaande hen, zeggende: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Later Petrus en Johannes worden gearresteerd. En dan zijn de mensen verbaasd over hun vrijmoedigheid. In Handelingen 4 staat geschreven: toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich en zij herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. De discipelen, na die Pinksterervaring, ze waren er niet anders uit gaan zien. Ze waren niet meer intellectueel geworden. Nee, het waren geen geleerde mensen geworden. Het waren nog simpele visserslui. Maar diep in hun binnenste was er een complete verandering. Een unieke geestelijke metamorfose had plaatsgevonden. Terughoudendheid had plaatsgemaakt voor vrijmoedigheid. De tweede verandering in hun leven, dat is dat er vreugdevolle volharding zich manifesteerde in hun geestelijk leven. Als de apostelen voor de tweede keer voor de raad van de Joden geroepen worden. Ja, wat zien we dan? Dan krijgen ze er flink van langs. En dan staat er in Handelingen 5 geschreven. En de hoge priester ondervroeg hen en zeggen: wij hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren. En zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer. Gij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen. Maar Petrus en Johannes die reageerden en die zeiden: men moet goden meer gehoorzamen dan de mensen. De Joodse leiders die dachten: weet je wat we doen? We pakken ze flink aan. We geven ze nog eens een keer een bloedige geeseling. En dan stoppen ze wel met de prediking. Wat staat er in de tekst? De discipelen gingen dan de raad weg, uit de raad weg. En ze verblijden zich dat ze verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te worden. En zonder ophouden, iedere dag leren zij in de tempel en aan huis en verkondigden het evangelie dat de Christus Jezus was. De geesteling, de waarschuwing, het dreigement had nog meer het vuur van vastberadenheid aangewakkerd. De Bijbel die zegt dat ze verblijd gingen ze terug naar hun christenvrienden. En teruggekeerd was daar blijdschap in het hart van iedereen. Geen droefheid, geen desillusie. En de geest van God heeft hen wellicht op dat moment herinnerd aan de woorden die Jezus uitgesproken heeft. Hij die nu er in de hemel is, die heeft toen gesproken: in de wereld leidt gij verdrukking, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En in feite is het Petrus die later in zijn Petrusbrief schrijft: verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. En waarschijnlijk toen Petrus deze woorden opschreef, heeft hij teruggedacht aan die dag dat hij samen met Johannes voor de Joodse raad werd gesleept en geslagen werd. En in plaats van zich af te vragen: waarom overkomt ons dit nu? Heren, nou geloven we in u, maar dit komt allemaal over ons. Maar er was geen boosheid. Er waren geen gevoelens of in de steek gelaten te worden. Nee. Waarom was hun reactie zo? Ik zeg het nogmaals. Omdat ze radicaal veranderd waren door de inwoning van de Heilige Geest. Het was de Geest van God en niets anders. Hij had in hun leven die grote ommekeer teweeg gebracht. De Heiland had dat beloofd in het verleden aan de discipelen. In Johannes 14 had hij het gezegd: ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid. Hij zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb. En ook aan het begin van het boek Handelingen, eenzelfde soort belofte. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mij getuigen zijn te Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Broeders en zusters, God heeft zijn woord gehouden. De Geest van God is uitgestort en de discipelen die hebben vanaf dat moment een diepe geestelijke wandel met God gekend. Wat een verschil, hè? Voor Pinksteren of na Pinksteren? Mijn vraag is: hoe is het met ons? Hoe ver werkt de Geest van God in ons leven door? Geven wij de Heilige Geest de ruimte om ons leven te hervormen, te veranderen? Voor het geval dat u denkt dat dit een irrelevante vraag is, dan moet u maar het begin van Romeinen 12 lezen. Daar staat geschreven: word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word innerlijk veranderd. Een tweevoudige opdracht. Niet gelijkvormig worden, maar innerlijk veranderd worden. Zijn wij eerlijk genoeg naar onszelf om de vraag te beantwoorden: geef ik de Geest van God de ruimte om mijn leven te hervormen? Kijk, het opmerkelijke van het Pinksterfeest, dat waren niet al die buitengewone dingen die toen plaatsvonden. De windvlaag, de vurige tongen, het spreken in nieuwe talen, de daaropvolgende genezing van de lammen. Het allerbelangrijkste wat plaatsvond was de grote geestelijke verandering in de levens van de gelovigen. Een gelovige komt dan onder de heerschappij van de geest te staan. En hoe zie je dat? Dat dit heeft plaatsgevonden. De vrucht van de geest komt dan naar boven toe. Dan is er liefde in het leven van een gelovige. Dan toont hij of zij blijdschap. Er is vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, ziende mensen, proevende mensen. Zelfbeheersing komt naar boven toe. En meer zullen wij als discipelen van de Heer Jezus Christus veranderen en gaan lijken op Jezus. Dat is wat de Bijbel van ons vraagt. Dat we een overwinnend geestelijk leven zullen hebben. Ik praat hier nou zo over. En dan komt het misschien over als theorie. Maar ik wil u een getuigenis geven vanuit de praktijk. Ik voer u terug naar een periode van de jonge gemeente. En er was iemand die niet gelovig was. En die schrijft iets over de christenen. Hij was een niet-christelijke filosoof. Zijn naam is Aristides. En die man die heeft op een dag heeft hij een brief geschreven naar een koning. En hij schrijft in die brief over christenen. Tweede eeuw na Christus was dat. Dit is wat hij schreef. Koning, de christenen die ik ken, die geloven en vertrouwen op God, de schepper van hemel en aarde. Van hem hebben zij zijn woord en zijn geboden ontvangen. Daar houden zij zich nauwkeurig aan, omdat zij in de verwachting leven dat er na dit leven hen een eeuwig gelukzalig leven wacht. Daarom plegen zij geen overspel. Houden ze zich verre van immoraliteit. Er is bij hen geen vals getuigenis of vloeken. Afgoden aanbidden ze niet. Ze eren hun vader en hun moeder. Ze behandelen hun vijanden goed. Hun vrouwen, o koning, leven eerbaar. Hun mannen onthouden zich van onwettige seksuele contacten. Ze getuigen naar hun buren om hen ook in Jezus te laten geloven. Schijnheiligheid wordt er onder hen niet gevonden. Ze leven in alle nederigheid en zijn opgewekte mensen. Ze hebben elkaar lief. Als er één van hen te weinig eten heeft, dan vasten anderen 2 of 3 dagen. En het eten wat daarmee uitgespaard is, gaat naar de behoeftigen. Als een gelovige sterft, dan danken ze God in een blijde begrafenisdienst, omdat de overledene nu thuis is. Als een baby overlijdt, dan danken ze God, omdat het kind in deze wereld geleefd heeft zonder te zondigen. Maar als een gelovige sterft die in zonde geleefd heeft, dan huilen ze met groot verdriet over diegene die nu zijn oordeel tegemoet gaat. Koning, dit is het gedrag van de mensen die je ken. Met deze woorden eindigt Aristides zijn brief naar de koning. Een prachtig getuigenis wat de geest van God in die christenen had bewerkt. Een gemeente die Jezus belijdt als de zaligmaker van de wereld en waarvan de gelovigen vervuld zijn met de Heilige Geest. Zo'n gemeente wordt gekenmerkt door duidelijk Bijbels onderwijs. Oprecht omzien naar elkaar. Aanbidding, blijdschap, aantrekkelijkheid. Laat ons gebed op deze Pinksterdag toch zijn dat wij niet een sta in de weg zullen zijn voor de geest van God die ons geschonken is. Leef als veranderd mens tot eer van Christus. Houd onverkort vast aan het woord van God, zoals dat was bij de eerste gemeente en zoals God dat ook nu en in de toekomst wil en kan doen door de kracht van de Heilige Geest in uw en in mijn leven. Amen. Amen. Wij gaan bidden en na het gebed gaan we een prachtig lied met elkaar zingen. Laten we danken. Heere God in de hemel, wij aanbidden u. U bent een heilige God. Toegewijd wilt u dat wij naar u zullen leven. U heeft ons toegerust. Geest van God, woon in ons. Werk in ons. Leid ons leven. Gebruik ons. Dat we tot eer van de Heer Jezus Christus de dingen zullen doen en zeggen. En zullen denken datgene, Heer, wat goed is en wat waardig is. Hartelijk dank dat u dit wilt uitwerken. Dank u wel voor het getuigenis van de apostelen. Dank u wel voor het getuigenis van die eerste gemeente. En door de eeuwen heen zijn er mensen geweest die vervuld zijn van de Heilige Geest. Ze gaven niet op. Ze bleven doorgaan. Ook kostte het hun gezin of hun geld. Ik wil u bidden, Heere God, geef dat wij anno 2024 ook wij op u zullen zien. U bent de grote, machtige God. U houdt alle dingen vast. En dat de Geest van God ons gebruiken mag, dat ook wij dat Pinksterfeest zullen beleven, dag aan dag in ons leven. En daar waar het nodig is, dat er verandering zal zijn, dat u ons wil helpen om op dat smalle pad van Christus te blijven wandelen. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.